Amen. We zingen één couplet van een intochtslied. Daarop volgt foto maar goed. Zullen we dat staande met elkaar doen? Zo is ons samen zijn in de naam van Hem die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid, niet loslaat het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Vanuit dat geloofsweten begroeten we elkaar en zeggen, genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Een loflied. God in ons midden, want dat is ons vertrouwen. Paaskaars ontstoken in het besef dat dit samen zijn er één is in de aanwezigheid van God. Alleen Hanzo? Jawel, veel mooi. God in ons midden. willen samen bidden. Ik ga u daar graag in voor. Heer, wij aanbidden uw aanwezigheid, uw trouw aan mensen, uw onbegrensde majesteit. Woorden die ons precies op de goede plek brengen. Op dit moment, hier weten we deze plek, vooral uw plek. Een plek waar u graag gevonden bent, omdat u er bent nog voor we naar u vragen. We hebben dat willen uitdrukken in liederen, gekozen woorden, in het ontsteken van een paaskaars en daarmee willen laten weten dat we leven vanuit het vertrouwen en de overtuiging dat we hier zijn in uw huis. Dat wij daar maar zo welkom zijn. We mogen genieten van uw onbegrensde gastvrijheid aan ons. Aan ons toegekomen in een onbegrensde kwetsbaarheid. Waarin eigenlijk alles had kunnen misgaan. Maar u hebt zich eraan overgegeven. In uw Zoon, onze levende Heer, die zich overgaf voor ons. En zo dat wat stuk was tussen u en ons, weer heel maakte. Dank Heer voor dat cadeau, voor dat kerstcadeau. Onder een boom versierd in deze ruimte, ons brengend bij de dagen waarin we mogen stilstaan bij het licht, dat onze duisternis in zoveel verschillende tinten doorbreekt. Ga met ons deze dienst in. Kom erin tot uw recht, dat is wat we bidden. In alles wat we samen zullen delen, in woorden en zingen en luisteren en spreken en spelen, wil in dat alles ons ook met elkaar als gemeenschap mogen voeden voor de dagen die komen. Bidden voor hen die ook samenkomen op dit moment, wil hen ook een rijke zegen schenken, bidden we. En over hen die hier graag hadden willen kunnen zijn, maar andere keuzes moeten maken. Denk aan Willem, denk aan Riens. Heere God, geef dat ook zij zich op dit moment omgeven mogen weten van voorbeden en gedachten aan. Zo bidden we, uit genade onder dankzegging. Amen. Aandacht voor Advent. Vierde Advent. En ondertussen is er een mooie traditie ontstaan, op aangeven van Geert, begrijp ik. Om aan de paaskaars de adventskaarsen te ontsteken. Eigenlijk wel een heel mooi beeld. Advent komt voor Pasen, dat snappen we. Maar wij zijn mensen van na Pasen. Dus ook Advent staat zeg maar in diezelfde context. Wetend dat wij kinderen van het licht zijn, onderweg naar het feest van het licht. En onderweg daarnaartoe komen we steeds een stapje verder. Wij zingen couplet 1. Samen tweede advent en zongen we het tweede couplet. Het brengt ons bij de zondag van derde advent. merkt dat in de coupletten we al toeleven naar de komst van dat kind dat met vierde advent heel dichtbij is. Gastvrije God wil ons ontmoeten. We gaan lezen uit Hebreeën 13, 1 tot en met 3. Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen, zonder het te weten, engelen ontvangen, gehuisvest. Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat en om de mishandelden alsof u zelf mishandeld werd. We gaan op u, mijn heiland, blijf ik hopen zingen en onderwijl gelegenheid voor de aangekondigde collecte. Thank you. De tweede lezing is uit de verhalenbundel van Godfried Bomans. Ik had ooit alle boekjes van hem. Ze zijn een keer weggedaan. Nu ongelooflijk veel spijt van. Maar ik kwam weer een kerstverhaal tegen dat ik wel heel graag met u deel. Ik weet niet of het meegenomen is in de PowerPoint. En anders dan gaan we luisteren. Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren. Hij haalde een laddertje uit de schuur, spande langs het plafond de rode papieren slingers die daarvoor garant zijn. Aan de lamp hing die een van die rode bellen die opgevouwen weinig lijken, maar naderhand nog aardig meevallen. Toen dekte die de tafel. Hij had hiervoor urenlang over 3 winkels verdeeld in de rij gestaan en het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij tenslotte een kaarsje aan, waarvan je er 10 in een doos koopt, en klapte in zijn handen. Dat was het teken om binnen te komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen bedrempeld binnen. "Nee, maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten doen." Maar omdat het toch al gedaan was, gingen ze blij zitten en keken ze elkaar warm aan. "Nu gaan we allemaal lekker smullen," zei de man. "We moeten ook even beseffen wat er nu eigenlijk gebeurd is." Daarom las hij voor hoe Maria en Jozef zelf alle herbergen afliepen, maar nergens was er plaats. Het kind werd tenslotte toch geboren, zei het in een stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht het, al was er best wel veel ellende in de wereld. "Kijk," zei de man, "dit is nu kerstvieren, zo hoort het eigenlijk." En daarin had hij gelijk. Wel verwonderden ze zich over de hardvochtigheid van al die herbergiers. Maar het was ook maar 2000 jaar geleden, moet je denken. Zoiets kwam nu niet meer voor. Op dat moment werd er gebeld. De man legde de banketstaaf die hij juist aan de mond bracht verstoord weer op zijn bord. "Dat is nou vervelend," zei hij. "Is ook altijd wat." Knoopte zijn servet los, sloeg de kruimels van zijn knie en slofte naar de voordeur. Er stond een man op de stoep met een baard en heldere lichte ogen. Hij vroeg of hij hier schuilen mocht, want het sneeuwde zo. "Oh ja, het was namelijk een witte kerst. Dat heb ik nog vergeten te zeggen, hoe kon ik zo dom zijn?" De beide mannen keken elkaar een ogenblik zwijgend aan. En toen werd de een door een grote drift overvallen. "Uitgerekend op kerstmis," zei hij. "Zijn er geen andere avonden?" En hij sloeg de deur keihard achter zich dicht. Terug in de kamer kwam er een vreemd gevoel over hem en de tulband smaakte hem niet. "Ik ga nog eens kijken," zei hij. "Er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat." Hij liep terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de man nog juist om de hoek verdwijnen met de jonge vrouw naast zich die zwanger was. Hij holde naar de hoek, tuurde de straat af, maar er was niemand meer te zien. Die twee leken in de sneeuw te zijn opgelost, want het was, zoals gezegd, een witte kerst. Toen hij weer in de kamer kwam, zag hij bleek, stonden wat tranen in zijn ogen. "Zeg maar niets," zei hij. "De wind is wat schraal, het gaat wel weer over." En dat was ook zo. Men moet zich over die dingen kunnen heen zetten. Het werd nog een heel prettig kerstfeest. Het was in jaren niet zo echt geweest. Bleef sneeuwen, de hele nacht door. En zelfs dat kind werd opnieuw geboren. In een schuur. In heel de Bijbel zien we voorbeelden van gastvrijheid en oproepen daartoe. In Handelingen van de Apostelen is het gastvrijheid in de eerste christengemeente heel belangrijk. Zo lezen we over Lydia, de purperverkoopster uit Thyatira in Griekenland, die niets liever wilde dan dat Paulus en Silas gastvrijheid genoten. Ze drongen zelfs bij hen op aan, staat er in de Handelingen. Mede door haar gastvrijheid kreeg het evangelie voet aan grond in Europa. En Hebreeën 13, we hebben het gelezen. Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. Gastvrijheid is het kenmerk van de christelijke gemeente, want het hoort tot de kern van het evangelie. Gastvrijheid is een levensstijl, je huis en je hart openzetten voor ieder die langskomt. Een manier van leven die oog heeft voor de behoeften van anderen. Het is je huis openzetten voor mensen die heel anders kunnen zijn dan jij. Het is je leven delen met anderen, zonder er iets voor terug te verwachten. Onbaatzuchtig zet je deur open om te voorzien in de nood van anderen. Een vierde Adventszondag met als leidend motief gastvrijheid. Ik struikelde over dat woord toen ik voor mijn dochter Annegriet een filmpje kreeg toegestuurd van een mevrouw die een vlammend betoog hield over onze zucht naar het kerstgevoel en hoe we daarbij ons best doen om aan alle mogelijke dingen in huis te halen, ons bij dat gevoel te krijgen. Nou, denk maar aan onze kerstverlichting. Steeds uitbundiger lijkt het wel bij ons in de straat. Of het kerststalletje met de figuren uit het kerstverhaal. Zelf heb ik van Jan Bos een kerststalletje gekregen dat ooit gemaakt is met de kinderen op de zondagschool. Staat vast nog wel op het netvlies van velen van hier. Beetje van die houten stokjes, lapje stof, wilgeteentjes er doorheen gevlochten en klaar is die. De stal is gevuld bij ons met de bekende kerstfiguren. En ik had gedacht dat het vooral voor de kleinkinderen leuk zou zijn, maar die lopen er, moet ik zeggen, nogal nonchalant aan voorbij. Ik vind het leuker dan zij. Even zo goed. De mevrouw stelt dat we druk zijn met het oppoetsen van die figuurtjes voor in de kerststal. Maar zegt ze me, mocht iemand dan een beroep op ons doen om even ruimte te maken voor iemand anders dan wie we hebben uitgenodigd, dan wordt het lastig. En ik las in de afgelopen week een hele bijzondere tegenstelling in het Dagblad van het Noorden van deze week. In Oude Pekela of all places is een woonvorm opgeleverd die plaats biedt aan mensen die vanuit een AZC een verblijfstatus kregen en dus recht hebben op een woning. Die woning delen zij in combinatie met mensen die al enkele jaren op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. En dat levert al na één maand hele mooie verhalen op van verbinding en verrijking. Staat in schril contrast met een fel protest van de mensen uit mijn buurt, die 500 meter verderop, tegen de plaatsing van een AZC zijn op het industrieterrein. Wat een andere wind komt je dan tegemoet wanneer je die twee zwangere vrouwen ontmoet in het Lucas-evangelie. De een heet Maria, de andere Elisabeth. Twee gewoon, maar ongelooflijk ongewoon, zwangere vrouwen. De een na alle waarschijnlijkheid jong, een tiener, zoals velen in haar omgeving toen. Maar zwanger is ze niet van de wat oudere man die haar is toegezegd voor een veilig huwelijksleven. De ander is feitelijk oud en onvruchtbaar. Beide zijn ze overvallen door een bericht van boven. Een engel kwam langs en een echtgenoot kwam stom thuis. Sprakeloos geworden van een ontmoeting in het heilige der heiligen. Op je meest glorierijke moment uit je loopbaan word je overvallen door een ongekend en zeker ongedacht bericht. Je gaat vader worden van niemand minder dan de wegbereider van de lang verwachte Messias. Even nadat een meisje uit een onbetekenend dorpje Nazareth, wat voor goeds kan daarvan komen, te horen krijgt dat ze zwanger is van hem die het licht der wereld zal heten, maar vooral zal zijn. Wat wordt hier, bedacht ik me, aan gastvrijheid gevraagd? Je wordt gevraagd om de hoop van de wereld te baren, te huisvesten, te koesteren, te verzorgen en vooral los te laten. Want dit kind is niet voorbestemd jouw zoon te zijn, maar een rol te hebben in wat we de heilsgeschiedenis zijn gaan noemen. Hoeveel onbaatzuchtigheid moet je hebben om dit lot te kunnen dragen? Maria krijgt er een hele beroerde mededeling bij geleverd. Wanneer ze haar zoon ten zegen meeneemt naar het tempelplein, korte tijd later. Het zal u zijn alsof er een zwaard door uw ziel gestoken wordt. Gastvrijheid kent een prijs. En we weten van het verhaal van Lot, hè, uit Sodom en Gomorra. Een stad loopt te hoop voor je huis, omdat je engelen hebt geherbergd. Ze eisen de uitlevering van hen die jij onderdak bezorgde. Petrus, de vermoedelijk auteur van de Hebreeën, verwijst ernaar. Wanneer hij oproept tot het verzorgen van die o zo belangrijke waarde in het volgen van de weg van Jezus. Namelijk gastvrijheid betonen en aangeeft dat we onwetend engelen hebben geherbergd. Ja, of de deur hebben gewezen, zoals Godfried Bomman betoogt. En je kijkt met je onrustige hart nog eens naar buiten om te zien of dat jonge meisje dat had gehoopt op de warmte van je huis en maaltijd net om de hoek gaat. Het kind wordt toch geboren. Het gaat gewoon door. Geboren op een plek die bijdraagt aan de kwetsbaarheid en totale overgave aan onmacht. Er is geen eer aan te behalen. Geen balzaal aan een presidentieel paleis dat de meerdere eer en glorie van de initiatiefnemer die die groteske bouw begon. Nee, een achterafplek voor het vee. Om schutting te vinden voor de nacht met alle gevaren die de nachten van Bethlehem eigen zijn. Verkeerde mensen krijgen de eer om de eerste getuige te zijn. Mensen voor wie gastvrijheid onderling ongetwijfeld een grote deugd is, maar die gastvrijheid van anderen nooit zullen ondervinden. Gewoon omdat ze er niet toe doen. Maar juist, en om te beginnen, zij ontmoeten de gastvrije God en Vader van de aarde. Vrede voor hen om te beginnen, omdat God in hen een welbehagen heeft. Het toont zijn vaderhart. Groot kloppend voor een wereld verloren in schuld, wordt haar heil in doeken gehuld. Hoe zal ik u ontvangen? Met gastvrijheid, vraagt Advent 2025 in mijn hart en in mijn ziel. Vrede zal op aarde dagen in mijn huis met een AZC op de stoep. Kom maar op. Want gastvrijheid was eerst mijn ontvangen cadeau van hem, die is, die was en die komt. Alleen zo wordt het kerst. Amen. Dankjewel, Hans. Komt ons in diepe nacht ter oren. Drie coupletten van nummer 182. Ik nodig u uit, voor zover dat geen bezwaar is, om te gaan staan. We willen dank zeggen, de zegen ontvangen en het slotlied samen zingen. Het slotlied is een liedje van verlangen, heb ik bedacht. Zo'n liedje waarin je samen uitspreekt, uiteindelijk gewoon een adventsgemeente te zijn, ook voorbij kerst. Heer onze God, we zeggen u heel hartelijk dank voor de momenten van samen zijn vanmorgen. Voor de warmte, voor de concentratie, voor de ontmoeting, voor het samen mogen zijn in uw nabijheid. U geniet daarvan, dat weten we zoals wij er ook van genieten. Het is toch een bijzondere plek op zo'n zondagochtend. Een plek om even stil te staan bij wie we zijn, wat ons maakt tot mensen van u. En ja, wat er zo in ons opkomt als we nadenken over dat bijzondere dat ontstaan is. In dat hele bijzondere verhaal van dat kind dat naar de wereld komt om uiteindelijk een redder te zijn. Een vredevorst, vader, raadsman. Heere God, we verwonderen ons over wie u bent. Zo uitzonderlijk, zo bijzonder. En we kunnen niet zo gekke veel meer doen dan dankjewel zeggen. En naar beste kunnen en vermogen er eentje zijn van uw weg, de weg van uw Zoon, onze levende Heer. Gaat u zo met ons. Met ons en allen die we in het hart hebben. Kinderen, kleinkinderen. Mensen die we van harte, met ons hart, graag bij ons dragen. Heere God, dat is wat we bidden, maar vooral in uw aanwezigheid. Dat u daarin onze metgezel bent. En dat is wat we belijden wanneer we elkaar zeggen. Zo mogen dan de liefde van God onze Vader, de genade van Jezus Christus zijn Zoon en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest met ons zijn en blijven. Amen.